Ah, Jan heeft eerst dia er al opgezet. Ik was later in deze maand ook uitgenodigd. En ik wilde het hebben, oh, toen dacht ik in mijn hoofd, ik wil het hebben over wat ik zie als een spanningsveld. Over het Koninkrijk van God, wat wij daarvan zichtbaar kunnen maken. En de soevereiniteit van God. Omdat ik denk, daar zit wel eens wat spanning tussen. En toen hoorden wij vorige week dat broeder Tucker niet kon spreken. En toen zat ik toevallig bij Piet. Ja, wat is toeval. En toen zei ik, nou, ik kan dit ook wel uit elkaar trekken. Ik heb daar wel genoeg stof om daar dan wel twee preken over te houden. En dus het overkoepelende titel van die twee is Het Koninkrijk van God en de Soevereine Heer. En het zal duidelijk zijn dat het dan vanmorgen vooral gaat over het Koninkrijk van God. En dat betekent misschien dat ik, ik wil niet zeggen twee kanten van een medaille, dat vind ik niet altijd een goede vergelijking. Ik noem het wel eens met een schip waar je mee vaart. Dat kan het beste recht liggen, niet kapseizend varen of half scheef. Dat gebeurt wel eens als je verkeerd beladen bent, maar dat gaat niet zo goed. Je haalt een hoop snelheid uit het schip en het is ook niet zo veilig. Dus, maar als je alleen dit verhaal hoort, dan ga je misschien een beetje aan één kant hangen. En de bedoeling is dan dat de volgende keer dat je het schip weer recht krijgt. Dus jaren geleden zeiden andere mensen over mij dat ik behoorde bij een groep die de koninkrijkstheologie aanhing. Ik had geen idee wat ze daar precies mee bedoelden. Ik dacht, ja, misschien klopt dat wel een beetje. Ik sprak daar wel over, dit in het Koninkrijk van God. En dat we allemaal dienen in het Koninkrijk van God. En dat het belangrijk is en om dat zo ook zichtbaar te maken. En ja, zegt Jezus zelf niet in de bergrede, zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En bidden wij niet, laat uw koninkrijk komen. Dus ik dacht, dat lijkt me geen slechte opmerking als iemand dat over mij zegt. Maar wat is nou eigenlijk dat koninkrijk van God? En ja, dat wist ik al, maar ik ben het ook maar eens na gaan lezen weer. En dan zie je ook een verschil tussen de evangeliën. In Matthäus wordt ontzettend veel over het koninkrijk van God gesproken. In de evangeliën is bijvoorbeeld Johannes, zie je dat het veel meer gecentreerd is rond het lijden en sterven van de Heer Jezus en wat de betekenis daarvan is. En zo heeft elke schrijver een beetje, het zijn allemaal vaak woorden die Jezus gesproken heeft of daden die hij gedaan heeft, maar elke schrijver heeft het eigen accent aan willen leggen. Om bepaalde redenen, vaak om de doelgroep waarop het gericht was. Matthäus schreef vooral gericht op Joden, zegt men in ieder geval, dat heb ik begrepen. En daar vind je dus die stukken over het koninkrijk van God, want men verwachtte eigenlijk de Messias, ook de discipelen verwachten dat, ze verwachten een opleving van het koninkrijk van David. En als je de profeten kent, dan weet je dat in Jesaja en Jeremia ook geprofeteerd wordt dat niet alleen het koninkrijk van David opnieuw opgericht wordt, maar dat vanuit daaruit de Messias ook de hele aarde zal regeren. Dus dat was wel iets waar naar uitgekeken werd, zeker in de tijd waarin Israël onderdrukt werd. En ik denk dus dat Matthäus aan de Joden heel duidelijk heeft willen maken wat dat koninkrijk nu precies betekent. Want het kreeg natuurlijk een andere betekenis als verwacht. Ook voor de discipelen kwam er iets anders uit als zij verwachten. Nou, dus ik heb daar wat dingen over gevonden. En hoe dat voor ons zit, als wij in de Heer Jezus geloven, dan zijn wij kinderen en burgers van het koninkrijk. En sterker nog, en daar kom ik nog op uit, Jezus heeft dan ook ons een stuk macht en autoriteit gegeven. En ik denk dat we daar te weinig gebruik van maken, laat ik dat maar eerlijk zeggen. We maken ons het koninkrijk van God minder zichtbaar in onze omgeving dan we zouden kunnen. En Tegelijkertijd, daar wil ik wel bij zeggen, wij kunnen niet het Messiaanse koninkrijk hier op aarde vestigen. Er zijn wat nieuwere stromingen die vandaag de dag opkomen die denken, als wij maar hard genoeg ons best doen en als we maar in alle autoriteit van Jezus gaan staan, dan stichten wij eerst het koninkrijk en daarna komt Jezus terug om daar koning van te worden. Ik ben toch van de mening dat we het koninkrijk zichtbaar maken, maar dat we tot Jezus wederkomt ook nog steeds in een gebroken wereld leven. Johannes zegt in Matthäus 3, vers 2, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dus hij spreekt er al over als hij over de Heer Jezus spreekt. En als je vraagt aan mensen om zich te laten dopen. En als je Jezus verzocht is in de woestijn, dan zegt hij in Matthäus 4, vers 17, staat er, vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Matthäus 4, vers 23, hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Nou, dan komen we eigenlijk al heel snel bij de bergrede uit Matthäus 5 en 6, die zal ik niet lezen. Maar dat wordt door sommigen ook wel de grondwet van het koninkrijk genoemd. En bij wet kunnen we denken aan verplichting. Als je de bergrede leest, dan weet je het zegen van je vervloeken, bid voor uw vijanden en al die onmogelijke dingen. Al die dingen die wij niet kunnen. Dat is niet iets wat je uit jezelf moet proberen. Dat is iets waar je de kracht en de verbondenheid met de Heilige Geest en met God de Vader en de Heer Jezus voor nodig hebt. Maar ook dat is weer van Matthäus, dat hij dat er zo uitgebreid inzet, dat vind je niet in een andere evangelie zo uitgebreid. En het sluit volkomen aan op de Torah. Alleen hij werkt het helemaal uit. Daar staat dat je dus goed om moet gaan met mensen van het volk. Maar Jezus zegt de bedoeling is eigenlijk dat je je vijanden lief hebt. Het gaat veel verder dan dat. Maar het sluit er echt helemaal op aan. Ik heb een Duitse Lutherbijbel. En daarin staan meer verwijzingen dan in de Nederlandse Bijbels die ik had. En bijna elk vers uit de bergrede heeft wel een terugkoppeling naar de Torah. Maar dus dat is, ook daar speelt dus het koninkrijk weer een belangrijke rol in. Dat Jezus echt zegt, zo is het bedoeld in het koninkrijk van de hemelen. Zo is het bedoeld in het koninkrijk van God. Dat we zo met elkaar omgaan. In Matthäus 11, en ik ben inderdaad het evangelie gewoon doorgegaan. Er staat van, sinds de dagen van Johannes de doop tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. En geweldenaar schrijpt naar. Ik had dat vroeger altijd begrepen van dat is een betekent dus dat het koninkrijk zich in deze wereld vestigt en dat enigszins met geweld doet. Jezus vestigt zich in het stuk domein wat Satan zich toegeëigend heeft. Andere vertalingen laten het toch weer wat anders zeggen. In de herziende Statenvertaling staat en van de dagen van van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk door hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Of in de NBV, sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd. En proberen sommigen er met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. Nou, in ieder geval wordt wel duidelijk dat het koninkrijk met de komst van Jezus begonnen is, doorgebroken is in deze wereld. Jezus heeft later een conflict met de fariseeën als hij demonen uitdrijft en dan zegt ze van joh, jij bent, doet het alleen maar omdat je onder dienst staat van Beelzebub, de opperste van de demonen. En daar gaat Jezus helemaal op in. Maar dan zegt hij ook, dat kan helemaal niet, want dan is Satan verdeeld in zichzelf. En dan sluit hij af met de woorden, maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Nou, ik heb alle gelijkenissen voor mezelf op een rijtje gezet. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ik ben gekomen tot 10 en daar heb ik de kleine opmerkingen van Jezus over het koninkrijk nog niet meegenomen. Maar je moet denken aan de zaaier, het mosterdzaadje, de oogst van onkruid, de schat in de akker en ga zo maar door. Die vind je voornamelijk in het Matthäus-evangelie. Dan komt er ook iets belangrijks in Matthäus 16. En daar wordt natuurlijk wel wat verschillend over gedacht. Maar ik denk dat dat slaat op de gemeente, op ons als gelovigen. Dat is na de belijdenis van Petrus dat Jezus de Messias is. En dan zegt Jezus tegen Petrus: ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik geloof niet dat dat per se aan Petrus toegezegd werd, maar op grond van zijn belijdenis zei Jezus van: je wordt nu Petrus genoemd, je wordt de rots genoemd, maar op grond van dit geloof wordt dat de rots en het fundament van de kerk. Dat geloof wordt het rots en het fundament van de kerk. En daarmee ook het geloof wat in ons is. Ik kan dat uitleggen als je dat wilt, maar ik wou daar niet op ingaan. Maar in Matthäus 18 vind je eigenlijk uitgelegd wat daarmee bedoeld wordt. Matthäus 18 vers 15 en verder. Jezus spreekt dus heel vaak over het koninkrijk. En dat eigenlijk het grappige is dat Jezus het bijna niet heeft over de kerk of de gemeente. Dat vind je eigenlijk alleen voornamelijk terug in de brieven van Paulus. Maar dat vind je niet in de evangelie terug. Jezus spreekt eigenlijk helemaal niet: ik ga een kerk stichten of ik ga een gemeente stichten. Kijk, indirect gebeurt er natuurlijk wel wat. Als je alleen al met zo'n groep van 12 volgelingen optrekt, ontstaat er eigenlijk al een soort minikerk. Maar Jezus spreekt daar niet veel over. Nou, dan is even de vraag van hoe moet je dat koninkrijk nou precies zien? Want is God eigenlijk niet sowieso heerser over deze aarde? Heeft hij niet alle macht? Iets wat ik dan volgende keer beter uit hoop te diepen. Is hij niet soeverein? In Jesaja 66 staat: dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats dienen? Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt. Zo is dit alles ontstaan, spreekt de Heer. Toch sla ik acht op uw verdrukt worden, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden. God is almachtig. Hij heeft natuurlijk zeggenschap over de hele schepping. Met het koninkrijk van God wordt niet de hele schepping bedoeld. Maar slechts God, de engelen die hem trouw zijn en de mensen die vrijwillig en bewust voor hem gekozen hebben. Dus dat is eigenlijk een onderdeel ervan. Als Gods koninkrijk maar een deel van de schepping omvat, dan is er ook een tweede koninkrijk. Het koninkrijk van Satan, Gods tegenstander. De geschiedenis van Gods koninkrijk kan beschreven worden als een eeuwenlange strijd tussen het koninkrijk van God en dat van Satan. Het koninkrijk van God is eeuwig, terwijl het koninkrijk van Satan een begin heeft gehad en een einde zal hebben. Nou, ik heb iets. Mag ik door naar de volgende dia, Jan? Dit is wellicht niet volledig theologisch verantwoord. Dit is mijn indeling van de tijden een beetje. En ik weet, en daarom wil ik daar ook voorzichtig in zijn, dat worden met andere woorden bedelingen genoemd, maar daar wil ik dus niet over zeggen, dit is het helemaal. Dit is even een stukje van de leidraad die ik gebruik. Er valt veel meer over te zeggen, maar daar gaat het mij even niet om. Alleen maar, we kunnen allemaal gewoon, als je de Bijbel leest, dan kun je wel zien dat er een verschil is tussen hoe God met de mensen omgaat en andersom. Dat niet allemaal overal hetzelfde is. Ik zal kort de eerste zes nagaan en over de laatste twee zal ik het niet hebben. Dat vinden sommigen misschien jammer en anderen zullen misschien zeggen: nou, gelukkig, dan kunnen we ook op tijd naar huis. En dan, ja, voor de zondeval, dat is duidelijk, de aarde was zeer goed bewoonbaar, alles was perfect. Er was harmonie, er was geen zonde, er was geen dood, er was geen ziekte in de wereld. Adam wandelde in de hof met God en ze spraken heel makkelijk en heel direct tot elkaar. Er was geen enkele verstoring van communicatie. Bij de zondeval werd Adam ongehoorzaam en ontstond er dus ook niet zo'n duidelijke communicatie meer. God kon Adam wel vinden, maar Adam kon God niet altijd meer vinden. Omdat hij zijn denken was verblind door zonde en weet ik het allemaal. Wat ook belangrijk is, in Genesis 1 vers 28 bij de schepping kreeg Adam de autoriteit om over de aarde te heersen. Er werd gezegd dat hij de aarde moest onderwerpen. En dat wordt niet in negatieve zin daar bedoeld. Het wordt daar bedoeld dat hij daar goed voor zorgt. Maar wel ook dat hij er gezag over heeft. En hoe dat precies functioneert, dat weet ik niet. Maar God staat dus een stukje van zijn autoriteit die hij als schepper heeft af aan Adam. En de bedoeling is natuurlijk wel dat Adam in zulke goede harmonie met God leeft, dat hij die aarde beheerst in volledige overeenstemming met de wil van God. Maar God vindt het dan blijkbaar leuk om een mens die verantwoordelijkheid te geven en een stukje gezag uit te delen aan die mens. Hij staat dus een klein stukje gezag af en hij zegt, als jij nou in vrijwilligheid met mij samen kijkt hoe je die aarde kunt beheren, dat was de bedoeling. Adam laat zich verleiden en daarmee staat hij dus zijn autoriteit eigenlijk af aan degene die hem verleidt. En zo is eigenlijk het koninkrijk van Satan in de wereld gekomen. En daarom kan Jezus ook zeggen in de evangelie op verschillende plekken dat de overste van deze wereld de duivel is. Als mensheid in Adam hebben wij dat vrijwillig afgestaan. Iets wat God aan ons gegeven heeft, dat hebben wij afgestaan door te buigen, te luisteren naar de verleider. En toen zijn wij die autoriteit kwijtgeraakt. En daarom heeft Satan ook een stuk autoriteit in deze wereld. Die nog steeds wel, God is de schepper, dus het is een afgeleide autoriteit. Dus uiteindelijk bepaalt God wat er gebeurt. Maar er is een bepaalde ruimte die eigenlijk bij ons behoorde en die nu in deze wereld bij de duivel behoort. En zo ontstaat eigenlijk die tweestrijd. Nou, het derde is, we weten dus dat het zo erg is dat God dus de zondvloed doet komen. En dan is Noach eigenlijk als enige rechtvaardige blijft over. En dan begint God als het ware een klein beetje opnieuw. Alleen Noach is nog wel geboren uit Adam. Dus op zich blijft dat zaad van de zonde blijft wel in de mens zitten. En je ziet dat het ook weer helemaal misgaat bij de torenbouw van Babel. De mensen die willen toren bouwen zodat ze machtig zullen worden. En eigenlijk ook weer op God alle macht ze hebben zoals God dat heeft. Het is een waandenkbeeld, maar dat hebben ze in hun hoofd. En God verstrooit dat allemaal. En ik zou bijna zeggen, en God kan als het ware weer opnieuw beginnen. Maar dan doet God het anders. Die zegt, ik ga op zoek, want Gods ogen gaan over de aarde om te zoeken wiens hart volkomen naar hem uitgaat. En God vindt Abraham. En hij kiest Abraham eruit om stamvader te worden van een uitverkoren volk. En met dat volk wil God van alles gaan doen. Maar hij sluit een eeuwig verbond met hen. En de bedoeling is dat zij uiteindelijk een koninkrijk worden van waaruit Gods heerlijkheid weer zichtbaar wordt. Nou, daar gaat van alles ook nog gebeuren. Maar één ding is ook dat het eigenlijk een soort theocratie wordt. In eerste instantie wil God niet eens dat ze een koning krijgen. Hij wil dat ze dus rechtstreeks naar hem luisteren. Maar Gods wet is wel daar wet. De Torah die hij gegeven heeft op de berg Sinai, die geldt daar. En die mag ook afgedwongen worden. Dat is iets anders dan in Nederland. Wij mogen het christelijk geloof niet afdwingen en mensen die daarvan buiten gaan verbannen of wat dan ook. Dat was in het land Israël anders. Daar gold heel duidelijk, dit moet zo zijn. En dan moet je aan gehoorzamen. En als je niet gehoorzaamt, dan volgden er allerlei straffen op. Nou, daar gebeurt van alles mee. Ze zondigen, gaan in ballingschap, maar komen weer terug. En we kennen het allemaal wel. Maar eigenlijk houdt dat die theocratie, die houdt definitief op te staan na de verovering van Jeruzalem in het jaar 70 van de Romeinen. Op dat moment worden eigenlijk ook alle Joden verboden nog in Jeruzalem te wonen. En ze worden allemaal uiteengejaagd en het houdt op te bestaan. Dus het Jodendom bestaat nog wel, maar de theocratie bestaat niet meer. Die bestond natuurlijk al gedeeltelijk al niet meer onder de Romeinen, omdat de Romeinen het voor een deel voor het zeggen hadden. Maar toch hadden de Joodse leiders nog heel veel eigen zelfstandigheid en mochten zij de wetten handhaven in het land. Nou, dat hield daarmee op. En dan heb ik hier Christus' tijd op aarde heb ik onder 5 gezet. En ja, hij kwam op aarde als mens en kwam zich eigenlijk met ons vereenzelvigen. Hij is de Messias die beloofd werd, maar dat werd eigenlijk niet zo erkend. Maar hij vertelde over de verschijningsvorm van Gods koninkrijk. Het koninkrijk van de hemel, dat een geestelijk koninkrijk is, geregeerd vanuit de hemel. En ik zei al, wij kunnen het niet opleggen. En zonder, nou de pretentie staat hier, is een duur woord, maar van aardse macht. Dus hij kwam niet om de heerschappij van de Romeinen omver te werpen. Dat is heel typisch, dat hadden mensen wel verwacht, maar dat is nou precies wat hij niet deed. Hij zegt, nee, het koninkrijk van God is iets anders. Hij probeerde dat duidelijk te maken dat dat een geestelijk koninkrijk was. En hoe deed hij dat? Hij predikte over het evangelie van het koninkrijk en Jezus genas mensen en deed wonderen. Hij liet het ook zichtbaar zien. Ik ken het door Satan denkt Jezus te pakken te nemen door mensen te inspireren om hem aan het kruis te nagelen. Maar dat is juist het moment waarop Jezus definitief de kracht van Satan breekt. De zonde die wij dus ook de wereld ingebracht hebben, die wordt gebroken. En daarmee kan ook die autoriteit weer teruggenomen worden, daar kom ik straks nog op. En door dit lijden sterven voor alle mensen, krijgen mensen de gelegenheid om door het geloof ingelijfd te worden in Gods koninkrijk. En kunnen we aan de macht van Satan onttrokken worden. En Jezus zelf wordt na zijn opstanding gekroond in de hemel als de allerhoogste koning onder het oppergezag van God de Vader. En dan komen we nu aan na Christus. En door het kruis van Jezus, waardoor God de mogelijkheid heeft geopend voor het herstel van de hele schepping, Romeinen 8 vers 19, dan is het mogelijk om daar iets van zichtbaar te maken. Doordat God de Heilige Geest zond naar de volgelingen van Jezus, is de wereldwijde gemeente van Jezus ontstaan, de kerk van alle eeuwen die het koninkrijk van de hemel zou vertegenwoordigen op aarde. Het doel van de gemeente is om alle volken bekend te maken met het hemelse koninkrijk en tot volgelingen van Jezus te maken. Daarmee is de gemeente niet het koninkrijk. Daar kun je niet een isgelijkteken zetten. Het koninkrijk van God is groter. Maar wij mogen dat wel hier zichtbaar maken voor zover dat kan. He, onder die gedachte dat Jezus nog niet teruggekomen is. Dus dat wij nog niet alle kwaad uit de wereld op kunnen ruimen. En de relatie die wij met God de Vader hebben is als een kind met zijn vader. En dat we Jezus erkennen als Heer. Het koninkrijk van God is, en dat zien we heb ik gisteren gelezen in wat evangelie in de stad. Jezus zegt eigenlijk in een bepaald twistgesprek met de fariseeën van het koninkrijk van God is hier. En daarmee heeft hij het eigenlijk over zichzelf. Het koninkrijk van God is overal waar Jezus is. Als Jezus in je hart is, dan is eigenlijk overal waar jij bent, is het koninkrijk van God aanwezig. In deze wereld. In Colossens 1 vers 13 staat heel duidelijk, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Maar eigenlijk, in de vroege kerk schijnt er een belijdenis geweest te zijn voordat je liet dopen, dat je zoiets zei van, hiermee laat ik het rijk van de duisternis achter mij en ik neem deel aan het rijk van Christus. Dat was eigenlijk een soort duidelijke uitspraak die je moest doen voordat je gedoopt werd. In Efeze 2 staat, u was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. Heb je het wel? Weer dat er dus iemand anders in deze wereld is die daar blijkbaar ook nog steeds een stukje gezag heeft. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Waarom dat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Ook bent u door zijn genade gered. En daar komt het. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Daar vind je ook weer iets van dat het een geestelijk koninkrijk is. Wat we misschien nu nog niet in deze materiële wereld zien, maar dat is er geestelijk wel. Waar is dat geestelijk in? Dat hoort er in ons te zijn. De mensen horen dat aan ons te kunnen zien. Ik zeg wel eens, het bestaat ook uit de waarden van Gods koninkrijk. Ja, wat zijn dat dan bijvoorbeeld? Dat we elkaar oprecht lief hebben. Dat we elkaar willen dienen in plaats van te heersen. Dat is blijdschap. Dat is vreugde door de Heilige Geest. Het is natuurlijk ook meelijden met wie lijden. En het is ook uitzicht ook een aspecten van het eigen, iemand anders belang hoger achter dan ons eigen belang. Of zoals een andere vertaling staat, dit komt uit de Filippense brief, in de nieuwe Bijbelvertaling van laten wat wij doen niet gaan uit geldingsdrang. Dus als wij in de gemeente elkaar dingen doen, laten we dat niet doen uit geldingsdrang, maar dat het ons motief is om elkaar te dienen. Nou, zo zijn eigenlijk de waarden van waaruit wij horen te leven, horen eigenlijk tegengesteld zijn aan de waarden in deze wereld. Waarin het gaat, laat jezelf maar gelden, zorg dat je voor jezelf opkomt en dat je desnoods anderen achter je laat, zorg dat je heerst. Onze waarden zijn tegenovergesteld. En daarmee wordt het voor een deel zichtbaar, dat is dus belangrijk. Maar er zijn ook andere dingen waarin we Gods koninkrijk zichtbaar kunnen maken. En dat gebeurt misschien wel te weinig. En dan heb ik, Jan, een bijbeltekst, volgende. Kunnen jullie hem lezen? Dit is de grote opdracht uit Markus 16, vers 16. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit gezegd had, werd Jezus in de hemel opgenomen en hij maakt plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. En dat is nogal wat. In Johannes 14 zegt Jezus zelfs, geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is mij. Als je mij niet gelooft, geloof dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En dat ligt er niet omdat wij beter of sterker zijn. Maar omdat Jezus bij de Vader is. En het kruis definitief de macht van de zonde gebroken is. Zegt Jezus, zijn jullie eigenlijk nog in staat om meer te doen dan ik. Dat is nogal wat. En als Jezus de opdracht geeft in Matthäus 28. Zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik zei, in Adam gaven we een stukje autoriteit terug, of gaven wij over aan Satan. Maar dat was eigenlijk Adams autoriteit. Maar Jezus kocht die autoriteit terug. En sinds de opstanding heeft Satan geen wettige autoriteit meer. Het enige gezag dat hij heeft, heeft hij zichzelf toegeëigend. Hij heeft de wet gezien geen recht meer op. Want aan het kruis heeft Jezus elke schuld voor het ras van de eerste Adam betaald. Toen stond Jezus op en werd hij de vorst van de koningen der aarde. En al het gezag in de hemel en op aarde was rechtmatig aan hem gegeven. Door God de Vader. Dat is waarom Jezus zei, alle autoriteit is nu in mij. En dan zegt hij Matthäus 28, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En dan zegt Jezus dan, ik zal alle volken tot mijn discipelen maken. En nee, gaan jullie dat doen. Ga de wereld in en toon mijn autoriteit. Een mens kan geen goddelijke autoriteit hebben tenzij hij die van God ontvangt die de macht heeft over de hele schepping. In het Oude Testament, en dan heb je het weer over die tijdperken, ging dat eigenlijk uitsluitend naar een aantal bekende profeten, priesters en leraars. Je ziet dingen dat zelfs, geloof ik, het gebeente van Elia wordt opgegraven, honderden jaren later, dat er iemand levend van wordt. Maar dat is maar voor enkelingen weggelegd. Bij het Koninkrijk van de Hemel is het anders. Het is eigenlijk, als het ware, weggelegd voor elke geest, elke gelovige. Nou, wat zijn ze bijvoorbeeld? En dan gaan we even naar de volgende dia. We mogen voorbeden doen in de naam van Jezus. We mogen genezingen uitvoeren in de naam van Jezus. We mogen demonen uitdrijven in de naam van Jezus. Nou, er staat nog wat, maar doden opwekken in de naam van Jezus en andere wonderen doen. Nou, en het laatste, andere gelovende handen opleggen in de naam van Jezus, dat zie je dus. Met name moet ik zeggen, als je dat in de Bijbel tegenkomt in handelingen, zie je dat oudsten dat vaak doen, dat ze iemand uitzenden, iemand als Timotheus wordt gezegend door anderen en daarmee wordt een stuk autoriteit overgedragen. En er is eentje, denk ik, die we in ieder geval allemaal kunnen doen, autoriteit om te zegenen. Zegen iemand met de goede woorden en wensen van God. En dat zal effect hebben. Alles wat wij uitspreken, dat heeft effect. Nou, dit zijn heel wat dingen waarvan je af kan vragen, doen wij dat nog? Nou, dat doen we natuurlijk niet allemaal. En dat is, als ik het zo zeg, dan voel je misschien ook wel een beetje klem zitten. Dit is een hele opgave. Ik wil je hiermee uitdagen. Ik hoop de volgende keer in te gaan, als ik het heb over de soevereiniteit van God, wat daar misschien ook de beperkingen in zijn. Maar ook zal eruit blijken dat je dit natuurlijk, en daar kan ik natuurlijk wel heel simpel kort iets over zeggen, je kan dit alleen ook in samenspraak en afhankelijkheid van God doen. Ik kan niet zomaar naar iemand toestappen. Ja, misschien kan het wel, sommige mensen zijn die mening wel toegedaan, maar ik ben er zelf wat voorzichtiger in. Ik stap niet zomaar naar een zieke toe, ik zeg je bent genezen in Jezus' naam. Ik ben daar echt biddend, als ik zoiets doe, en ik heb dat zelden gedaan, maar ik heb één keer over iemand hier in de gemeente uitgesproken dat ik geloof dat hij genezen zou worden. Maar toen had ik dat ook echt in mijn hart. Ik ben er echt biddend mee bezig geweest. Dus als je zegt, ja, maar die kan ik allemaal niet, dan snap ik dat wel. Want dat is ook iets waarvan je gewoon aan God moet vragen, wat kan ik in deze situatie betekenen? Dus alleen ik denk van, ik leg nu dat stukje uitdaging neer van, wat doen wij om het koninkrijk zichtbaar te maken, wat is onze verantwoordelijkheid en autoriteit. En dan hoop ik volgende keer wat meer op die afhankelijkheidsrelatie van God in te gaan. Ik zal één voorbeeld noemen, wat voor mijzelf toch een stukje ervaring is. Waarvan ik denk van, dan heb ik het wel gezien. Ik was, en dat is alweer 12 jaar terug, was ik in de metro. En daar kwam een man binnen. En die begon zich steeds agressiever naar alle reizigers te gedragen. Hij liep naar iedereen toe en dan begon hij wat kreten uit te slaken. En iedereen werd er bang van natuurlijk. En of het nou psychisch was of demonisch, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar ik had wel zoiets van, ik ben misschien wel de enige in dit metrostel die eigenlijk iets die man tot orde kan roepen. Maar ja, ik had daar niet zoveel zin in. Maar ja, het werd zo vervelend voor iedereen, dat ik op een gegeven moment stond ik op en ik ging staan en ik zeg tegen hem, ga zitten. Maar ja, omdat ik durfde het niet helemaal volledig te doen. Dus daar gebeurde niet zoveel mee. De man die keek me een beetje aan en bleef doorlopen en roepen en schreeuwen. Toen ben ik weer naar hem toe gegaan en zei, ga zitten in Jezus' naam. Hij is gaan zitten en hij is de volgende halte de metro uitgelopen. En eigenlijk zou ik natuurlijk wensen dat ik die man wat ook had kunnen bevrijden en wat meer van de evangelie uit had kunnen leggen. Maar goed, dit was even de situatie. En ik heb daarna wel met een aantal andere reizigers even gesproken over wat er gebeurde. Want die vonden het wel een beetje apart. Dus, en ik durfde dat eigenlijk niet. Maar ik wist van, ik ben misschien wel de enige die die autoriteit heeft in het metrorijtuig. En iedereen heeft last van die man. Of is bang voor hem. Wordt geterroriseerd. Dus ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Nou, dat is een voorbeeld. En zo zijn er misschien wel meer voorbeelden te verzinnen. Nou, dat was het voor vandaag. En dan hoop ik de volgende keer dat we vervolgen.